drie fijn jongens en meisjes dat jullie er allemaal zijn. Ik zie ze hier voor me zitten. We hebben wat weken gehad dat we geoefend hebben. Jullie hebben er naar uitgezien en verlangd. Als straks kerstfeest is, dan in de kerk. Met papa's, mama's en vrienden, opa's, oma's, een hoop bekenden. En nu is het dan zover. We zullen hopen dat wij vanmiddag met al degenen die hier bij ons zijn, een fijne, een gezegende kerstmiddag hebben. Ouders, belangstellenden, ook allen hartelijk welkom hier vanmiddag bij ons in de kerk. Samen met de kinderen hopen wij het kerstfeest te gaan vieren. Ook ouders die niet hier aanwezig kunnen zijn en misschien thuis meeluisteren, of grootouders of wie dan ook, die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. We heten u ook hartelijk welkom en we hopen dat wij samen met u een gezegende middag mogen hebben. U hebt ook allemaal een programma gekregen. Op het programma kunt u zien wat wij voor deze middag willen gaan doen. Er staat nu samenzang, de lofzang van Maria, het eerste en het derde vers. En daarachter staat tussen haakjes collecte. We willen gaarne deze collecte aanbevelen voor het werk van onze zonderschool. Samen gaan wij zingen de lofzang van Maria, het eerste en het derde vers. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer, mijn zaligmaker noemen. En wat er verder volgt in het eerste en in het derde vers. Jongens en meisjes, nu gaan we eerst bidden. En wat bidden is, weten jullie allemaal. Dat hebben we op de zonderschool ook verschillende keren wel verteld. Nu gaan we allemaal recht zitten, netjes zitten. We vouwen de handen, we sluiten eerbiedig de ogen. Tot u, Heere in de hemel, mogen wij komen. Op deze maandagmiddag, tweede kerstdag, ziet u ons hier in de kerk zitten. Wij hebben er naar verlangd. We hebben er naar uitgezien, naar deze middag. En nu is het zover. Samen met velen om ons heen willen wij als jongens en meisjes van de zondagsschool ook het kerstfeest gedenken. Heere, wilt u bij ons zijn? Wilt u ons overal bij helpen? Helpen als wij wat moeten opzeggen. Helpen bij het zingen. Helpen bij het luisteren. Helpen bij het vertellen. Helpen bij het orgelspelen. Heere, alles wacht op uw zegen. Gij, Heere, kunt alleen maar een helper zijn. We mogen uw naam dankzeggen dat u ons dat allemaal wilt geven om hier bijeen te zijn. U hebt ons leven weer een jaar lang willen sparen. Zondag op zondag mochten wij naar de zondagsschool komen. Keer op keer hebben wij mogen luisteren naar geschiedenissen uit uw woord. Wat bent u goed voor ons geweest. Het heeft ons aan niets ontbroken. Geeft u maar dankbaarheid in ons aller hart. Heere, gij zijt het toch die het gaf dat wij naar de zondagsschool konden komen. Gij zijt het toch die het gaf dat wij de psalmen mochten zingen, de psalmen mochten leren. Van u zijn immers alle dingen. Nu moeten we ook belijden dat er bij ons zoveel verkeerde dingen zijn geweest. Misschien gebeurde het wel eens op een zondag dat we helemaal geen zin hadden om naar de zondagsschool te gaan. Misschien gebeurde het wel door de weeks dat wij geen zin hadden om het versje te leren, om de teksten uit ons hoofd te kunnen opzeggen. Heere, vergeef gij alles wat verkeerd en zondig is geweest. Uw naam mogen ook dank zeggen, Heere, dat gij het ons gaf, als leiders en leidsters, als krachten die gij aan ons gaf bij het helpen, dat werk door mocht gaan, week in, week uit. Ook daarin mogen wij opmerken uw trouw, uw goedheid. Samen met de kinderen hebt gij ons willen sparen. Heere, geef dat in het hart ook iets van de echte dankbaarheid die gij toch immers alleen kunt geven, mag worden gevonden. Heer, wij willen ook uw naam erkennen en dankbaar zijn voor één van degenen die hier als leidsters mocht wezen, dat gij haar zoveel jaren ons gaf. Wietske, ze heeft veel ook aan ons willen besteden. Gij, Heere, gaf haar aan ons en nu mogen we ook afscheid nemen. Zij in Zeist haar woning heeft gevonden en niet meer zondags bij ons zal zijn. Wilt gij ook haar daar gedenken en onze dank aanvaarden voor alles wat gij aan ons gegeven hebt door uw trouwe hand, door uw trouwe zorg. Wees haar dan ook verder goed en nabij. Heere, wilt gij deze middag in ons midden zijn. Geef dat we het mogen ervaren dat u er bent. Dat het werk niet alleen behoeft te geschieden. Schenk, Heere, een zegen. Opdat de eer van uw naam ook bij jonge kinderen, uit de monden van jonge kinderen en uit de monden van ouders, ja, van allen die hier aanwezig zijn, dat u daar de eer van mag ontvangen. Wij vragen dit alles in de vergeving van onze zonden, onze schulden en tekortkomingen, alleen uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan luisteren naar de schriftlezing, Lucas 2, de eerste 14 versen, en daar komen wat kinderen nu naar voren.
Dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de hele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenische officier dat daar was. En ze gingen allemaal beschreven te worden en eigenlijk naar zijn eigen stad.
En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad David, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zouden. En zij baarde haar eergeboren zoon, wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat er voor hem geen plaats was in de herberg.
En er waren herders in diezelfde landstreek. Ze houden in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen. En de heerlijkheid des Heeren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want ziet, ik verkondig een grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad David.
En dit zal u het teken zijn: gij zult daar kinderen vinden en doeken gewonden en liggende in de kribben. En verstonden aan was er met een engel een menigte des hemels zijn heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde en in de mensen een welbehagen.
Vers 1. Laat ieders Heeren goedheid loven. En ziet, het was zeer goed. Wie van jullie weet waar dat in de Bijbel staat? Ik zie een paar vingers. En ziet, het was zeer goed. In het paradijs. Toen de Heere God. Nou, hierin kijk je. Ja. Toen de Heere God alles had geschapen. En de mens had geschapen. Dan staat er. En ziet, het was zeer goed. Dat kon niet beter. Ja, als de Heere iets maakt, iets schept, iets doet, dan is dat zeer goed. Maar, jongens en meisjes, dat mooie wat de Heere gemaakt heeft, en dat allermooiste, de mens, wat is daarmee gebeurd? De mens die is gevallen in zonde. De mens is van de Heere vandaan gelopen. Nee, de Heere is niet van de mens weggegaan. Maar Adam en Eva, zij zijn van God afgevallen. En daardoor al de nakomelingen, allen zijn zondaren geworden. Er is niet één jongen, niet één meisje, niet één man, niet één vrouw op de gehele wereld te vinden die zonder zonde is. En toen, want dat weten jullie, wat er toen gebeurd is. Daar zie ik Adam en Eva vluchten. Ze moesten het paradijs uit. Eigen schuld. O, wat erg. Wat vreselijk. Dat mooie wat de Heere had gemaakt. En ziet, het was zeer goed. Daar gaan ze. Maar de Heere laat Adam en Eva, laat de mensen niet in de steek. Nee, hoor maar. De Heere gaat een belofte geven. De moederbelofte, waarin de Heere gaat beloven dat er eens iemand zou komen, de Zoon van God, die als redder op de aarde zondaren weer terug wil brengen bij de Vader. Nee, Adam en Eva, die hebben de Heere Jezus niet op aarde gezien. Die wisten niet wanneer dat zou plaatsvinden. Er gaan jaren voorbij. Noach, die mocht weten uit Sem. Abraham mocht weten uit het volk wat uit mij zal ontspruiten. Daar zal eens de Heere Jezus uitgeboren worden. Jacob mocht zeggen, Juda, gij zijt het. En voortwentelende eeuwen. David. Hij zou strakjes in de geslachtslijnen de vader ook mogen zijn van de Heer Jezus. In de lijn der geslachten. David. Straks zal de grote Davids zoon eens geboren worden. Maar ach, wat duurt dat lang? Honderden jaren gaan voorbij. Duizenden jaren gaan voorbij. Zou het wel waar zijn? Zou de Heer het misschien vergeten zijn? Zou het wel echt waar zijn? Misschien denk jij dat ook wel eens. De Heere zal eens terugkomen op de wolken. Zou dat echt waar zijn? We wachten al zo lang. O, kinderen, vroeger, toen wachten de mensen ook al zo lang. Honderden, duizenden jaren gingen voorbij en nog was de Heere Jezus niet geboren. En nu, kom, ga eens met me mee in gedachten. Daar lopen we door straatjes van Bethlehem. Het is donker. Iedereen slaapt. Het is nacht. Grote mensen, kleine mensen, jongens, meisjes, allemaal slapen ze. We gaan het stadje uit. En komen buiten het plaatsje. Daar heeft vroeger in die omgeving Rut eens gelopen. En steeds bukte ze. En raapte ze aren op. Daar hebben jullie ook wel van gehoord. Op de zonderschool. Van Rut en Boas. Daar in diezelfde omgeving. Daar is eens een jongen geweest. Die zat daar zo stilletje soms. Daar in het gras. En dan had hij een muziekinstrument bij zich. Een harp. En dan ging hij zingen. Zingen tot de eer van de Heer. Jullie weten al wie die jongen was. Wie was dat? Zeg, dat was David. Ja. Nou, daar lopen we nou in gedachten ook eens te kijken. We gaan nog verder. Ga je mee? Donker hoor. En boven zie ik al sterretjes flonkeren. Hé, daar in de verte, daar zie ik ook nog wat. Hé, wat is dat daar? Daar zitten herders. Ze zitten daar waarschijnlijk rond een vuur, wat ze daar aangestoken hebben, midden in de nacht. Ja, oh, er was nog zoveel eten voor de schaapjes. Dat de herders zeiden, laten we vannacht maar hier blijven. Laten we maar niet teruggaan naar de stal. Maar we steken hier een vuur aan. Dan kunnen we ons ook nog warmen. En die vlammen. Ja, die vlammen die houden de boze dieren. De roofdieren. Wel op een afstand. Dat ze niet kunnen komen om met hun klauwen misschien een van de schaapjes kwaad te doen of op te eten. En daar zitten ze. Rond dat vuur. Ze kijken maar verdrietig. Ze zijn maar somber. Och, deze herders, jongens, meisjes, zij wachten ook al zo lang. En zij denken ook al bij zichzelf, zou nou Gods belofte nooit uitkomen? Hoeveel geslachten zijn er al niet gestorven en de Messias is niet gekomen? Hoeveel gebeden zijn er al naar de hemel opgezonden? O Heere, dat u de hemel is zou scheuren, dat u is nederkwam. Maar de Messias kwam niet. Zou het ooit nog wel gebeuren? Nou ja, nu alvast niet. Nu kan het er niet meer. Want ja, waar is de troon van David nou gebleven? Immers de Messias zal op de troon van David moeten zitten. Nou, daar zit geen mens van het huis van David. Daar zit een Edomiet. Daar zit een Herodes op de troon. En in het land, daar krioelt het van de Romeinen. Nee, als er ooit een tijd geweest is dat de Messias niet geboren kan worden, dan is het nu. Dat kan gewoonweg niet. Zou dat waar zijn? Zou er één ding voor de Heere onmogelijk zijn? Ach, zo werkt de Heere zo vaak. Dat wij het niet meer weten. Dat wij het niet meer zien zitten. Maar voor de Heere zijn geen problemen. Want juist in deze nacht, daar is dat wonder gebeurd. Daar in Bethlehem stal, daar is de Christus Gods geboren. Niemand wist dat nog. Maar daar zal de Heere in de hemel zelf wel voor zorgen dat dat bericht dat de Heere geboren is, bekend zal worden gemaakt. Want als daar die herders zo bij elkaar zitten, dan ineens, oh, ze hebben hun handen voor hun ogen geslagen. Ze hebben het hoofd misschien wel naar beneden gebogen, want ineens een helder licht omstraalde hun. Een engel uit de hemel daalde neder en hoor wat hij zegt. Ziet, ik verkondig u grote blijdschap, want de Heere Jezus is geboren. Ja, de lang beloofde Messias, er zijn honderden, er zijn duizenden jaren voorbij gegaan, maar de Heere is zijn verbond niet vergeten. De Heer heeft zijn belofte niet vergeten. Deze nacht, ik verkondig u grote blijdschap. Maar dat was even nieuws. O, de herders, zou dat nu echt gebeurd zijn? En zij dachten dat niet kon. O, de blijdschap straalt ook in hun hart. En als zij naar omhoog kijken, naar de engel die zegt, je hoeft niet bang te zijn, je hoeft niet te vrezen, dan ineens, kijk nou toch eens, daar door het luchtruim, daar komen nog veel meer engelen aan. 10, 20, 100.000, 100.000, ik kan ze niet meer tellen. Een menigte van hemelse heerlegers komen daar uit de hemel en verlichten de velden van Efrata. En daar gaan zij zingen en prijzen de God in de hemel. Ere zij God in de hemel. O, dat zal een mooi gezang zijn geweest wat daar klonk. Engelen zingen de ere van God. Dat is heel wat bijzonders. Zingende engelen. Daar lees ik niet zoveel van in de Bijbel. Dat engelen zingen. Ik zie daar een engel staan met een zwaard in zijn hand. En jullie weten al waar. Daar bij het paradijs, toen Adam en Eva eruit moesten, daar staat de engel. Je mag nooit meer terug. Engelen, ze waken. Maar hier engelen, ze zingen. Daar zie ik Lot. Hij wordt de stad Sodom en Gomorra uitgedreven door een engel. Engelen, ze drijven Lot en zijn vrouw en zijn dochters de stad uit. Maar hier, engelen zingen. Ik zie weer een engel. En hij steekt zijn zwaard uit. En hij straft daar bij de dorstvloer van Arauna. David had het volk willen tellen. David zondigde. David, die heeft de Heere boos gemaakt en de Heere komt met zijn straf. En een engel spreekt de straf daaruit. Engelen, ze waken, ze drijven, ze straffen. Engelen zingen, dat is heel wat bijzonders. Ze zingen, ere zij God. Ze zijn heel erg blij. Ze verheugen zich in dat grote wonder wat daar gebeurd is in Bethlehem. Waarom zijn die engelen dan juist zo blij? O, jongens en meisjes, die engelen, die kijken ook naar beneden. Die engelen weten ook wat er hier op aarde gebeurt. Ze zijn begeerig, staat er in de Bijbel, om in te zien. En zij letten ook op het volk van God in het bijzonder. De engelen, ja, zij weten ook wat er allemaal gebeurd is. Ja, weet je wat daar eens gebeurd is? O, dat is zo moeilijk om te begrijpen. Ik snap er zelf ook niks van. Daar eens in die hemelse gewesten, daar is een engel geweest. En die kwam in opstand. En die engel, die ging met een hele schare van engelen om zich heen, stormend naar de troon van God, oorlog in de hemel. Die engelen die wilden de macht van God roven, God van de troon en zij erop. En toen is daar oorlog geweest in de hemel. Twee grote legioenen van engelenmachten hebben daar gestreden en God heeft gewonnen. En toen heeft God die opstandige engel met al die andere engelen die tot opstand zijn aangezet, op de aarde neergegooid. Weg uit de hemel. Vrede daar in de hemel. Toen heeft de Heere de aarde geschapen. En wat lees ik dan? Als de aarde wordt geschapen, toen hebben de engelen weer gezongen. Toen juichten de engelen, de kinderen Gods. Adam en Eva, ze worden geschapen. Maar wat gebeurt daar nou? Oh, kijk nou toch eens. Die engelen hebben dat gezien daar in de hemel. Daar, Adam, Eva, wat doen ze nou? Daar lopen ze achter de Satan aan. Oh, wat erg. Oh, wat vreselijk. God heeft in de hemel gewonnen, zou de Heere dan op de aarde verloren hebben. Daar gaat Adam, daar gaat Eva het paradijs uit. Alles verloren. Oh, Heere, hoe moet dat nou? In de hemel gewonnen, op de aarde verloren. Toen brak de kerstnacht aan. Daar in Bethlehem's stal, daar wordt de zaligmaker, de Heere Jezus, geboren. Nee, het is niet verloren. God heeft op de aarde niet verloren. Daar komt de zaligmaker. En die zaligmaker, die zal de strijd aanbinden tegen de vorst der duisternis. Nee, de Satan zal op aarde het niet gewonnen hebben. De Satan, hij heeft het in de hemel verloren, maar ook op de aarde. Ziet, daar is de zaligmaker. Hij zal de strijd ook met de vorst der duisternis op de aarde aanspannen. En hij zal als overwinnaar strakjes zijn volk eeuwig zalig maken. Daarom, als die engelen dat zien, dan juichen ze. Ere zij God. Begrijp je dat? Dat is wat geweest daar. Die machtige hemelkoren die daar de eer aan God brengen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Een menigte van engelen. Er waren niet al de engelen. Boven in de hemel waren nog engelen achtergebleven. En ik stel me voor dat die ook gezongen zullen hebben. Die hebben daar boven in de hemel gezongen en hier op de aarde de engelen. Het was hemel en aarde die weer verenigd tezaam de lof des Heren hebben gezongen. Ere zij God. Wat zullen die herders verwonderd en verbaasd dit alles hebben aangehoord. Vrede op aarde. Welke vrede? De vrede in het hart. De Heere wil vrede in het hart brengen. Aan wie dan? Aan die zondige mensen die van hem zijn afgevallen. Die mensen die tegen hem zijn opgestaan. Die mensen die hier op aarde geen rust meer kunnen vinden. Die mensen die ontdekt zijn aan dat boze hart. Daar wil die zaligmaker vrede gaan geven in het hart. In mensen een welbehagen. Ook al zo wonderlijk. In mensen, wat voor mensen? Weglopers, mensen die alleen maar verkeerd doen. Of doe jij nooit verkeerd? Heb jij nooit eens gevoeld dat boze stemmetje in je hart? Doe jij nooit eens verkeerde dingen? Merk je niet dat je hart boos is en opstandig? En dat jij ook wel eens zegt, en ik wil niet, als je vader of je moeder je een opdracht geeft. Zo is dat hart ook boos voor de Heere. En nou zegt de Heere, een welbehagen in mensen. Hoe kan dat nou? Hoe is dat nou mogelijk? O, als er gestaan had een welbehagen in die engelen die dag in dag uit het ere zij God prijzend hem toebrengen. Als er zou staan in de zaligmaker een welbehagen. Als er zou staan in het volk van God een welbehagen. In de gezaligden hierboven. Nee, een welbehagen in mensen. Zo lief heeft God nu de mensen dat hij zijn enige geboren zoon wil geven. Een welbehagen. En dan. Dan wordt het stil. De engelen gaan weg. Ze gaan weer terug naar de hemel. En die herders. Nee, die herders, als die engelen weg zijn, dan zeggen ze niet, nou, dat weten we dan. Nee, want ze hebben gehoord dat die engelen zeiden, ga maar, gij zult het kinderke vinden, in doeken gewikkeld, liggend in de kribbe, ga maar kijken. En dan gaan ze, ze hebben er haast bij, en daar zie ik ze gaan. Ja, maar die schapen dan, och, dat komt wel goed. Daar zal de Heere wel voor zorgen. Daar maken ze zich niet druk om. Ze moeten hun zaligmaker zoeken. Ze zullen hun zaligmaker willen zien. Daarom gaan ze. En zo hollen. En daar in de nacht. Daar vinden ze de Heer Jezus. Precies zoals de engel het gezegd heeft. Liggend in een kribbe. Hun zaligmaker. O, daar hebben zij geknield. Daar hebben zij gebeden. Ach, eerst gedacht. Zullen we het ooit meemaken? Zal het ooit nog wel gebeuren? En nu, daar ligt de Heere Jezus in een kribbe. Hij die de hemelse heerlijkheid en rijkdom heeft willen verlaten. Die arm wilde worden. Hij. Die daar in de hemel. Werd omringd door die duizenden engelen. Die hem het toeriepen. Heilig, heilig, heilig. Hij wilde arm worden. Hij wilde op deze aarde komen. En hier strakjes. Zullen ze niet heilig, heilig. Hem toezingen. Maar gaat weg. Gaat weg. Kruist hem, kruist hem. Hij die kon zeggen, mij is het goud en het zilver en het vee op duizend bergen. Hij kwam op deze aarde om arme zondaren rijk te maken. Zeg jongens, zeg meisjes, de vraag is, ken jij die Heere? Hoe is het met jouw hart? Ook jij hebt een hart van nature dat niet naar de Heere vraagt. Ook jij hebt een hart wat niet naar de Heere wil luisteren. Ook voor jou geldt dat jij een nieuw hart moet krijgen. En nou zegt de Heere, nou wil ik je geven al wat je ontbreekt. Mild en overvloedig. En hij steekt zijn armen uit en hij zegt, kom maar, met al je zonden, met al je schuld, met al je nood, kom maar. Ik zal je willen helpen. Ik wil jou redden. Ik wil ook jouw middelaar zijn. Ben jij wel eens gegaan naar die kribbe? Dat kan niet, zeg je. Maar je kunt wel naar hem gaan op je knieën. Heb jij dat wel eens gevraagd? Heere, kom ook in mijn hart. Wilt u dat zondige hart van mij, wilt u dat eens veranderen, opdat ook mijn leven een leven mag worden tot de ere van uw grote naam? Moet je maar doen hoor. Ja, maar ik weet niet hoe dat allemaal moet hoor. Ik kan niet bidden. Wie zegt dat nou weer? Dat mag je ook aan de Heere zeggen. Ik weet niet hoe ik dat moet vragen. Heere, leert u me dan maar hoe ik dat moet vragen. Want de Heer wil alles geven. En al moet je nou misschien wel stotteren, dat geeft niks hoor. Dat is voor de Heer geen bezwaar. Al zou je alleen maar zuchten moeten. Geef niet, zucht maar tot hem. Hij wil schenken, ook wat voor jou nodig is. Kijk, daar gaan die herders weer. Ze gaan weg, maar nu kunnen ze hun mond niet meer houden. Er staat, en ze ging het overal vertellen. Hun hart was er vol van en hun mond stroomde over. Ja, die herders hebben een heel ander leven nu gekregen. Zou jij ook zo'n ander leven willen krijgen? De engelen, ze zijn naar huis gegaan. De herders, ze gingen weer naar hun kudde. Wij gaan strakjes ook weer naar huis. Maar jongens, meisjes, het is dan strakjes kerstfeest 1994 geweest. De adventstijd is voorbij. Maar eigenlijk is dat niet helemaal waar. Want het is nog steeds advent. Huh? Ja, Christus zal nog één keer wederkomen. En dat zou jij best wel eens mee kunnen maken. Ik weet het niet. Niemand weet dat. Die grote scharen van engelen die daar het ere zij God hebben gezongen, daar in de velden van Efrata, toen de Heer Jezus was geboren, ze zijn teruggegaan naar de hemel. Maar jij zal die grote schaar ook nog eens zien. Ja. Want als de Heere terugkomt op de wolken des hemels, dan zullen daar de engelen weer zijn. En zij zullen met bazuinen. Hij komt om de aarde te richten. Dan zullen ze komen op de aarde om het volk van de Heere thuis te halen. En allen die niet bij de Heere horen, voor eeuwig weg te stoten. Al die engelen, ze zullen nog eens komen. Waar zal jij dan zijn? Waar zal ik dan zijn? Waar zullen wij dan eenmaal verschijnen? Hierboven is een grote scharen van mensen. Oude mensen, jonge mensen, kinderen, jongens, meisjes, staande voor het Lam, voor Jezus Christus. Die zingen daar dag en nacht het ere zij God. En daar om al die gezaligden heen, daar staan die legioenen van engelen. Heilig, heilig, heilig is de Heere. Waar zal jij eens staan? Heere, leert u mij, nu ik nog jong ben, u te vrezen, u te dienen. En dat wil de Heere door zijn woord en geest ook aan jongens en meisjes bekend maken. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? O werelds hoogst verlangen, des stervelings zaligst goed, dat ons uw geest verlichte. Houd zelf de fakkel bij, die Heer ons onderrichte, wat u behagelijk zij.
Thank you.
De kinderen van het declamatorium kunnen naar voren komen.
David hoedde eens zijn schapen in het veld van Bethlehem. Daar zong hij zijn schone psalmen en weer klonk zijn zuivere stem. David zong daarvan zijn heren die hem eenmaal salven liet. Tot een koning over Israël, het beloofde rijksgebied.
Ja, ook zouden Davids zonen altijd heersen op zijn troon. Tot de scepter werd gegeven aan de grote Davidszoon. Deze koning zou regeren tot in alle eeuwigheid. En met heimwee en verlangen werd hij door het volk verbijt.
Toch zou dat nog eeuwen duren voordat die verlosser kwam en Gods wondere belofte haar zeker vervulling nam.
In die eeuwen werd het donker, geen profetie werd meer gehoord, maar er is steeds een volk gebleven dat hem verwachtte ongestoord.
Jesaja profeteerde, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw en stoot over dezelfde zal licht schijnen.
Mika profeteerde, en gij Bethlehem, Efrata, zijt gij klein onder duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen en die een heerser zal zijn in Israël en wiens uitgangen zijn vanuit van de dagen der eeuwigheid.
was dat het waarover de herders zacht spraken, gezeten bij het houtvuur in Efrata's veld. Nooit was in hun hart de verwachting zo levend, nooit had hun het juk zo ondraaglijk gekweld.
Nog wisten zij niet dat Gods tijd was gekomen, dat hij zijn belofte die nacht had vervuld, een weg had gebaand waardoor zondige mensen voor eeuwig verlost konden worden van schuld.
De hemel brak open, in het nachtelijk duister verscheen hen de engel in stralende schijn. De herders vreesachtig bedekten ogen. Wat zou de boodschap de engel zijn?
Ik verkondig uw blijdschap en vreugde die al de volken ten deel vallen zal. U is de heiland, is Christus geboren, gelegd in een kribbe in Bethlehem stal.
Nog nauwelijks waren die woorden verklonken of engelen vingen te jubelen aan. Het ere zijn God in de hoogste hemelen, de herders hoorden dit sprakeloos aan.
Toen gingen de herders met grote haast en ze vonden het kind met zijn ouders ernaast. Zij vielen stamelend voor hem neer en hem baden hun heiland, hun heer.
Waarom werd Heer Jezus als kindje heel erg klein in oude stal geboren? Waarom moest zijn wiegje een kribbe zijn?
Dat kindje is de verlosser, al eeuwen tevoren beloofd. Nu woont hij bij God in de hemel en zegent die in hem gelooft. Gaan wij met haast naar Bethlehem, een herder is geboren. Zien wij daar in de kribbe hem die zoekt wat is verloren. Een herder als een lam zo klein, een koning die een knecht wil zijn. Hij roept, maar wie zal horen?
Thank you.
hebben nu een ogenblik pauze. En ik wil dringend verzoeken, jongens en meisjes, blijf op je plaats zitten. Want er komt ook nog een tractatie. En dat zou natuurlijk vervelend zijn als die net voorbij je neus weg is. Rustig blijven zitten, een ogenblik pauze. Ze zijn nog niet allemaal terug, maar we gaan vast weer eens kijken naar het programma. Jullie hebben allemaal net een tractatie gehad. En ik zie dat wij toch nog wel het een en ander nog moeten gaan doen. We gaan eerst samen nog met elkaar zingen. Stille nacht, heilige nacht. En nadat wij 3 versen hiervan gezongen hebben, dan gaan we luisteren naar de kerstvertelling van meester Filerius. Stille nacht, heilige nacht.
Zo, jongen. Daar doe jij goed aan, kerel, dat je je oude vriend hierboven in die toren nog eens op komt zoeken. Hier in de eenzaamheid. Wat ben ik daar blij mee? Zo begroette Melchior, de oude torenwachter, een jongen van zo'n jaar of 12, die al hijgend en puffend de hoge trap van de Sint-Stefanus-toren opgerend was. Foei toch, kerel, wat heig jij. Natuurlijk weer veel te hard gelopen. Vooruit, hier heb je een stoel. Ga jij maar eens zitten. Ja, Melchior, moet je eens horen. Wilde August gelijk beginnen. Nee, kerel, even je mond houden, hoor. Eerst uitrusten. Foei, je zou er wat van aan je hart krijgen. Moet je niet meer doen, hoor. August Kramer was de zoon van een hele deftige meneer die al 400 jaar geleden geleefd heeft. Dat is lang geleden. Nou, moet je luisteren. En die papa van die jongen, dat was een hele strenge vader. Hij was heel deftig. Weet je hoe deftig hij was? Hij was wethouder. Nou, dan ben je bijna ook wel burgemeester. Maar nog net niet. Zo belangrijk. En die jongen, die ging nou zo graag naar zijn oude vriend. Helemaal boven in die toren. Want die oude vriend, die Melchior, die torenwachter, die had een kamertje boven in die toren. En daar mocht hij wonen. Dan zul je zeggen, is dat nou zo leuk om in een kamertje heel hoog in een toren te wonen. Nou, Melchior, die had het best wel heel goed naar zijn zin. Hij had een prachtig kamertje. En in zijn vrije tijd kweekte hij heel veel bloemen. Maar Melchior die woonde daar niet zomaar hoog in die toren. Nee, hij moest daar ook zijn werk doen. En wat moest hij dan doen? Nou, hij moest heel goed uitkijken, zo met zijn hand boven zijn ogen. Zie ik niets bijzonders daar buiten de stad. Want toen Melchior daarboven op die toren woonde, toen had je nog muren rondom de stad. Dan kon de vijand niet zomaar de stad binnenkomen. En als die Melchior dan een vijand aan zag komen, of een roversbende, sterke kerels, dan moest hij zijn trompet pakken, die aan de muur hing, en heel hard blazen. En dan wisten de mensen, oei, nu moeten we wel erg oppassen hoor. Nu gaat er iets bijzonders gebeuren. Nu is er gevaar. Maar nu die August daarboven op zijn stoel zit uit te puffen. Nee, nu is er geen gevaar. Weet je waarom die August zo graag naar die Melchior toe ging? Nou jongens, zijn vader die het zo druk had, die zo heel belangrijk was. Die wethouder, je weet wel, die was bijna nooit thuis. Ja, dat is niet leuk, hè, als je vader weinig thuis is. Nee, helemaal niet. En als die vader dan thuis was, dan kon hij helemaal niks van August verdragen. Als hij hem voor de voeten liep, dan kon hij zomaar een draai om zijn oren krijgen. Vooruit, kerel, aan de kant jij, je loopt me voor de voeten. Zo streng. En als hij iets deed wat niet klopte, nou, dan kreeg hij gewoon een pak voor zijn broek, dat zijn billen ervan gloeiden. En wat kreeg hij dan? Nou, als papa dan thuis was, dan ga ik gewoon weg. En dan ging die August zo dat trapje op, het wenteltrapje, naar het hoge kamertje van Melchior. En zo waren ze de beste vrienden van de wereld geworden. Zo, Melchior, moet je... Nee, jij uitrusten. Zal ik eens vertellen wat ik vannacht meegemaakt heb? Ik heb toch zoiets meegemaakt vannacht? Moet je horen, zal ik het vertellen hoor. En de oude Melchior ging zachtjes praten. Zo spannend vond hij het zelf nog wat hij die nacht had meegemaakt. En zijn ogen glinsterden van de pret. Melchior werd al oud. Hij had van die kraaienpootjes, van die rimpeltjes aan zijn ogen. Maar het leek er net of het een kwajongen was. Zo begon hij nu te lachen. Zo moet je horen. Ken jij Treintje Kuchel? Treintje Kuchel? Ja, natuurlijk ken ik die. Dat is die vrouw van het groentewinkeltje in de stad beneden. Ja, juist. Ja, en haar lieve zoontje Otto, die ken ik ook. Die kerel die heeft nog nooit zijn ogen open gedaan bijna. Zo lui is die. Die heeft nog nooit gewerkt. Nou, August, moet je luisteren wat ik vannacht heb meegemaakt. Het was nacht, hè. En het was volle maan. Heel erg licht. In de verte kon ik zelfs het Vosjesgebergte zien. Zo helder was het. En terwijl ik zo boven op de toren heen en weer liep, kijk ik zo eens naar beneden. Ik zeg bij mezelf, daar is iets niet in orde. In de tuin van de burgemeester was iemand appels aan het plukken. Ja, dacht ik bij mezelf, dat kan natuurlijk nooit de burgemeester wezen. Want die ligt lekker te slapen op zijn bed en die heeft een tuinman. Dat kan niet anders dan een dief zijn. En ik keek nog eens heel goed met mijn oude ogen, want die kunnen nog heel goed kijken hoor. En dan deed mijn hand zo eens boven mijn oog. En wat zie ik daar? Treintje Kuchel. Die was de voorraad van de groentewinkeltje aan het vullen. Uit de boomgaard van de burgemeester. En zo stopte zo al die grote lekkere appels in het punt van de schort. Tjonge joh. En ze keek zo af en toe eens om zich heen. Niemand zien. Maar ze had er natuurlijk geen erg in. Dat die Melchior, die oude torenwachter, dat zulke goede ogen had. Ik dacht, jou zal ik krijgen, makker. Ik pakte mijn trompet. Heel voorzichtig, want ze kon ook wel eens omhoog kijken. Sloop ik zo naar het hekje van de toren. Nog een appel, dat is een mooie grote, dacht Rijn natuurlijk. Die moet ik hebben. En die daar helemaal aan die tak. Oppassen dat ik niet val, want dat is ook nog een mooie grote. Terwijl het trein daar zo heel zachtjes, voorzichtig, stiekem appels aan het plukken was, zette ik mijn toeter aan mijn mond en ik riep ineens, gij zal niet stelen! Oh, wat schrok die trein.
Ze liet van de schrik de punt van de schort los. En alle appels rolden olderbevolding zo door de tuin bij de burgemeester. En zo gauw als ze loop kon, vloog ze de boomgaat uit. Ja, naar de groentewinkeltje. Maar ondertussen had ze wel begrepen waar die stem vandaan kwam. Want ze deed nog even zo naar de toren. Melchior, hij staat nog te schudden van het lachen. Zo mooi vindt hij zijn verhaal. Maar ja, je kunt wel begrijpen dat Treintje Kuchel niet blij was met die oude Melchior. En dat ging ze tegen iedereen vertellen. Nee, ze heeft natuurlijk niet verteld dat ze appels geplukt had bij de burgemeester. Dat zou wel heel dom zijn geweest. Hè? Maar weet je wat ze ging doen? De volgende dag kwam er iemand in de groentewinkeltje. En toen begon ze verhaal op te hangen. Jo, wat denk jij? Die torenwachter, hè, die Melchior, vind jij nou ook niet dat die kerel eigenlijk al veel te oud wordt voor zo'n belangrijk baantje? Ik heb horen zeggen dat hij van de zomer een vlieg in zijn soep had. En hij had zulke slechte ogen, hij had het nog niet eens gezien. Hoe kun je dan buiten de stad kijken of er vijanden aankomen? Trouwens, hij is nog mensenschuw ook. Tja, en de volgende klant? Er zou eigenlijk een jonge kerel op de toren moeten zitten. Vind je ook niet? Een kerel die zo heel goed opletten kan. Met grote spierballen. Ja, dacht ze. Misschien is dat wel wat voor Otto, mijn zoon. Want ja, die deugt eigenlijk nergens voor. Maar stel je voor dat die nou torenwachter zou kunnen worden. En de centen van Melchior in zijn portemonnee kon steken. Dat zou fijn zijn. En na verloop van een paar weken wordt er zoveel over die arme oude Melchior gepraat. Heel de stad praat over hem. Tja, en dan kun je bijna wel begrijpen wat er gebeurt. Toen werd het gemeenteraadsvergadering. Nou, en toen moest er over gepraat worden. Mag Melchior eigenlijk nog wel op die toren blijven zitten? Wordt hij daar nou eigenlijk niet veel te oud voor? Maar ja, burgemeester Dagsperger, dat was een slimme man. Was ook een hele aardige man. En die begreep wel, die ogen en die vlieg in de soep van Melchior, dat is natuurlijk helemaal geen waar. Er zal vast wel iemand zijn die een hekel heeft aan die oude trouwe torenwachter, die al zoveel jaren zijn werk zo trouw heeft gedaan. En hij heeft gezegd tegen al die belangrijke mannen, de bazen van de stad, zullen we Melchior maar lekker laten zitten in zijn kamertje? Laat hem maar torenwachter blijven hoor. Vinden jullie ook niet? Ja hè? Nou, en toen mocht die Melchior, die mocht blijven zitten in zijn kamertje. Gelukkig maar. En toen Melchior, toen hij dat hoorde van August, toen heeft hij gezegd: Heere, dank u wel. U hebt de harten van de mensen geneigd als waterbeken. Zo blij was hij zomaar ineens. En toen werd het avond voor kerstfeest. Ja, die bui, die was gelukkig overgedreven. Maar nu kwam er een bui opzetten voor Melchior. Oh, daar had hij nog niet van kunnen dromen. Weet je wat er gebeurde? Door de stad loopt een jongen. Het is August. En die heeft een zware mand bij zich. En die zware mand, die moet hij gaan brengen van de baas van de school waar hij op mag. De kostschool. Daar leert hij. Dan wordt hij heel knap. Dan leert hij Latijn en wiskunde. Nou, en van alles en nog wat hoor. Zo knap werd hij. En toen had de baas van die school gezegd: Jo, August, je hebt een vriend daar op die toren, hè? Ga jij hem voor het kerstwezen een mooie mand brengen met allemaal lekkere spulletjes erin. Wil je dat wel? Oh ja, natuurlijk, meneer. Dat zal die Melchior wel fijn vinden. En weet je wie die toen in de stad was tegengekomen? Zijn vriendje, Bernard Roem. En samen gaan ze naar de toren. Span zijn mond en blaast een paar keer zo hard als die kan. Wat gebeurt er nou in de stad? Kijk eens daar op de muren. Daar verschijnen ineens allemaal soldaten. Met speren en pijlen en bogen waar ze mee kunnen schieten. En de burgemeester die komt al uit zijn huis. Als
hij goed gekeken had, had hij de appels nog zien liggen van het treintje. Maar daar had hij nu geen tijd voor. Die ging gewoon naar het gemeentehuis toe. En alle leden van de gemeenteraad, die bazen van de stad, die gingen naar het gemeentehuis. Oh, vreselijk. En de mensen komen naar buiten en ze kijken allemaal naar boven, naar de toren. Wat zal Melchior gezien hebben? Welk gevaar zal de stad nu toch wel bedreigen? Zal er een roversbende aankomen? Melchior, wat is er aan de hand? Oh, Job, roept hij terug. Het is zo erg, maar er is niks aan de hand. Het is een vergissing. Maak dat de kat wijs, ouwe snuiter, roept hij op terug. En hij roept het tegen de mensen. Melchior, die heeft voor niks geblazen. Is me dat wat? De burgemeester die dacht, kom, laat ik eens bij de oude trouwe torenwachter gaan kijken. Die arme kerel, die zit zo in de put natuurlijk. Kun je begrijpen. En hij klimt op zijn gemakje de toren op. En klopt aan bij Melchior. En dan gaat de deur open van het zolderkamertje. Melchior zit er met zijn handen in zijn hoofd. Met zijn hoofd in zijn handen. Wat erg. Wat erg. Zo kerel, ik kom je eens opzoeken hoor. Je zult wel een slecht kerstfeest hebben, denk ik. Zou het niet? Je zit lelijk in de put, man. Ja, burgemeester. Heel erg. Hoe kon je nou toch zo ver komen om zomaar op die toeter te blazen? Dat kan ik nog niet begrijpen, Melchior. Je hebt jarenlang je werk zo goed gedaan. Ja, ziet u, burgemeester. Oh, denk Melchior, hoe moet ik nou vertellen zonder dat August daar de schuld van krijgt? Want als die op zijn billen krijgt. Ja, burgemeester, ziet u, ik sliep. En als je slaapt, dan slaap je. Ja, kerel, natuurlijk. Maar toen? Ja, toen ineens, toen werd ik wakker. En als je wakker wordt, dan ben je wakker, burgemeester. Nou, die is weg. Wel aardig dat hij even kwam. Want met lekkers. En toen zagen we dat Melchior lag te slapen. En toen hebben we alles op zijn tafel neergezet. Kruiken met wijn en kaarsen. En toen zijn we buiten gaan kijken bij het hekje. En toen zagen we daar een paar vriendjes. En we hebben gekeken en geroepen. Hé, hey, hallo! Maar ze keken niet. En toen zag August de toeter van Melchior. En toen heeft hij het gedaan. Toen heeft hij zo hard geblazen met zijn bolle wangen als hij wel kon. En toen keek iedereen naar boven. De burgemeester bijt op zijn lippen om maar niet te moeten lachen. Want nou begrijpt hij hoe de vork in de steel zit. En de vader van August. Oei, August durft bijna niet te kijken. Is dat allemaal waar, Melchior? Vraagt de burgemeester aan de oude torenwachter. Ja, burgemeester. Dat is echt waar. Maar waarom heb je dat dan niet verteld, kerelame? Dat had je moeten vertellen toen ik op tweede kerstdag toch bij je kwam. Dan had je nu niet zo in de problemen gezeten. Ja, burgemeester, dat is wel waar, ziet u. Maar als je een strenge vader hebt, dan is die streng. En ja, ik wilde eigenlijk maar dat August geen straf zou krijgen. Want onze wethouder is wel een beetje erg streng, hoor, voor August. Nou. Heren, wat moeten we nou voor een besluit nemen? En dan gaan ineens al die deftige mannen zomaar door elkaar zitten praten. Dat was helemaal niet deftig. En toch deden ze het. En toen zei de burgemeester. Mannen, en nu stil zijn. Nu zullen we toch een besluit moeten nemen natuurlijk. Wat moeten we doen? Je mag er net zo lang op blijven wonen als je leeft. Dan zal Melchior wel heel blij zijn. Ja, toen gingen die deftige mannen zomaar in hun handen klappen. Nou, dat was niet deftig, maar toch deden ze het. Je hoort, ik heb van de Heren geleerd op het kerstfeest. Dat Hij naar mensen luisteren wil. En dat Hij luisteren wil als mensen in de nood van hun leven tot Hem roepen. En dat eigenlijk nou ook nog een klein beetje jouw schuld. Omdat jij op die toeter geblazen hebt op de toren. En ik heb ook geleerd
dat de Heere luisteren wil naar mensen, omdat de Heer Jezus geboren is.
En toen, August, toen heb ik eigenlijk, zal ik het eens vertellen? Toen heb ik nog zitten zingen in mijn oude torenkamertje. Dat de Heere zo goed wilde zijn. Weet je wat ik toen gezongen heb? Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen. Met amen, amen na. Dan gaan wij ook zingen. Staat op je programma.
Dan staat er op programma uitreiken van Bijbels. Ik wil aan de jongens en de meisjes vragen die de zonderschool gaan verlaten, of die naar voren willen komen, en aan dominee Baas, of die ook bij ons zou willen komen staan.
Bijzonder natuurlijk ook tegen jullie vaders en moeders en tegen alle kinderen en ouderen die hier zijn. Maar heel in het bijzonder tegen jullie. Overhandigen staat er, als ik het goed heb, uitreiking, dat is nog wat netter, van de Bijbels. Ja, jullie krijgen een Bijbel bij het verlaten van de zondagsschool, dat is gebruikelijk. Ieder jaar gebeurt dat. Nou, zou ik maar een paar woorden willen zeggen eigenlijk vanmiddag. En dat is dit, wat is de Bijbel eigenlijk? Het woord van God, zul je zeggen. Maar je kan ook vanuit de Bijbel zelf een paar andere woorden daarnaast zetten. De Bijbel is, en dan denk ik aan het verhaal wat we net hoorden, in de Bijbel ook vergeleken met een bazuin, met een trompet die je wakker roept. Dat moet je nooit vergeten als je je eigen Bijbel leest. Dat de Bijbel ons wakker wil roepen, opdat we gaan denken over God, over onze zonde en over de noodzaak om de Heere Jezus te leren kennen als borg en zaligmaker. De Bijbel is ook een spiegel. Een spiegel waarin we iets zien van onszelf, wie we zijn. Er staan stukken in de Bijbel waarin verteld wordt dat wij zondige mensen zijn. De Bijbel is ook een bron. Een bron van genade en ontferming komt uit de Bijbel naar boven. Want in de Bijbel wordt verteld dat wij mensen die zondig zijn behouden kunnen worden. De Bijbel is ook een portret. Als ik het zo mag zeggen. Het is het portret van hem die het woord is. De Heere Jezus Christus. Het tekent wie hij is. Wat hij deed. En wat hij ook voor mensen als jullie doen wil. Je begrijpt uit deze paar woorden dat ik alleen maar wil zeggen. Als je straks je Bijbeltje krijgt, lees dat Bijbeltje. Lees het als een trompet die je wakker wil schudden. Als een spiegel die je wil laten zien wie je zelf bent. Als een bron waarin de genade van God te vinden is. En als een portret van die ene, de Heere Jezus Christus. Lees je Bijbeltje biddend. Bid of de Heere het voor je wil gebruiken. Want het zal niet de eerste keer zijn dat kinderen die groter worden en een Bijbeltje krijgen aan het einde van de zondagsschooltijd, dat ze door het lezen van hun zondagsschoolbijbel tot bekering komen. Want dat is het middel wat de Heere gebruikt. En dat is wat jullie allemaal nodig hebben. ieder persoonlijk. En dan zal ik jullie straks het Bijbeltje overhandigen, want ik wil het niet langer maken. En dan doe ik dat, terwijl ik jullie eigenlijk ook wil zeggen, vergeet de tijd op de zondagsschool nooit. Alles wat je daar geleerd hebt, alles wat je daar gehoord hebt. En vanaf die tijd zijn jullie welkom op de catechisatie. Sommigen zijn er al, die zijn al in september, of misschien al wel eerder gekomen. Dat mag natuurlijk. Maar voor zover jullie nog niet gekomen zijn, ben je na de kerstvakantie welkom. En laten we dan afsluiten met deze woorden. God zegene het onderwijs wat jullie op de zondagsschool ontvangen hebben. En het lezen van de Bijbel die jullie straks zullen krijgen in zijn gunst en in zijn genade. Dan staat er in de Bijbel die jullie krijgen tekst. En dat is de tekst, die zal ik eerst maar lezen. Het is voor ieder dezelfde tekst. Het is ook een tekst die voor jullie allemaal even belangrijk is. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Dat is Spreuken 3 vers 6. En dit is de Bijbel voor Sander Butt. Als hij even hier wil komen, dan krijgt hij hem ook. Alsjeblieft, Sander. Je krijgt er nog een mooi hoesje bij. Alsjeblieft. Reinera den Hoed. Alsjeblieft. En hier is het hoesje. Sander de Geus. Alsjeblieft, Sander. Alieke van Dieren. Alsjeblieft. Dit ook hoor. Jantine van der Laan. Alsjeblieft. Arjen van der Baan. Alsjeblieft, Arjen. Herman van der Hel. Alsjeblieft, hoor. Teunis Romein. Alsjeblieft. En de laatste, die heeft het langst gewacht. Rens Droger. Alsjeblieft. We zingen nu, en dat is gewijzigd, deze kinderen die de zondagsschool gaan verlaten, allemaal toe. Uit de morgenzang 4, 5 en 7, zoals het staat in uw programma, zie op hen neder in gena. Ouders, namens de gemeente en ook namens jullie als kinderen hartelijk bedanken dat ze iedere zondagmiddag hier waren om jullie de verhalen te vertellen en om jullie de versjes en de teksten te overhoren. Getrouwe en genadige heren, wij komen aan het einde van deze zondagsschoolviering van het kerstfeest voor uw aangezicht. We zeggen uw naam dank dat dat ook in onze dagen nog mogelijk is, dat wij met onze kinderen en voor sommigen met de kleinkinderen samen mogen zijn in uw huis. We zeggen uw naam dank voor alles wat we mochten horen, voor de liederen die gezongen werden, de psalmen die we aanhieven Het woord wat gelezen is, u hebt alles heel ordelijk doen verlopen. En ook daarvoor zeggen we uw naam dank. We vragen bovenal, wil u alles wat deze middag vanuit uw woord werd doorgegeven. En ook de vertellingen en alles wat op de wekelijkse zondagsschoolbijeenkomsten gebeurt, genadig zegenen, zoeken in de Heere Jezus Christus. Werk in onze harten, Heere. Werk ook in de harten van de kinderen. Ook van de hele kleine kinderen die hier vooraan zitten in de kerk. Wil u geven dat ze als een obadja van jongs af u de Heere mogen zoeken en mogen vrezen. Wil uw naam danken voor al het goede. Om Jezus wil. Amen. Samen het ere zij God.